Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over bruggen. Het dodenaantal na het instorten van de brug in Genua is opgelopen tot 42. Het onderzoek naar de oorzaak is inmiddels in volle gang. Vandaag hebben we het over bruggen dus. Kan zoiets in Nederland ook gebeuren? Hoe bouw je zulke enorme constructies? Hoe controleer je de veiligheid? Heb jij vragen over bruggen? Twitter, @BNR. Doe het via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Of je mag ook even WhatsApp, het nummer vind je op onze website, bnr.nl. Maar je kan ook bellen, 020-468-4x0, en dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Frans Bijlaert, emeritus hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft. Welkom Frans, fijn dat je naar de studio kon komen.
Dankjewel.
Later in het programma krijgen we nog een gast erbij, of niet? Dus we hebben één gast, ik kijk even naar de... Oh, er staan mijn gasten vandaag, maar het is mijn schuld, ik heb het verkeerd gespeeld. Het wordt zo'n dag Frans, maar jij weet er meer dan genoeg van, dus ik heb geen andere gasten nodig, dus dat komt helemaal goed uit. Het onderzoek naar de oorzaak is natuurlijk in volle gang. Jij bent deskundig. Wat zegt je gut feeling over de oorzaak?
Ja, de oorzaak kan natuurlijk velerlei zijn. Mm-hmm. Het kan overbelasting zijn. En dat is een effect wat zich in de tijd voltrekt. Want verleden week was hij er nog en toen ging er ook verkeer overheen. Ja. Dus als de overbelasting aan de hand is, dan praat je over effecten in de tijd, zoals corrosie, vermoeiing van het zij metaal, ja. Maar dit is een betonnen brug. Dus dan zou er een degradatie hebben plaatsgevonden van de betonkwaliteit. Dat kan allemaal aan de hand zijn. Het kan uiteraard ook gelegen zijn in een ontwerpfout. Mm-hmm. Ook dat effect kan pas op tijd, op een aantal jaren nadat dat ding gemaakt is, zich voordoen. Veelal praten we over combinaties van problemen die uiteindelijk tot zo'n catastrofe leiden.
Ja, want de overspanning van die brug. Ik bedoel, er zijn bruggen met veel langere overspanningen, ja, dan wat deze brug had. Dus het kan niet. Kan er dat er een berekenfout is gemaakt ergens ooit is?
Zelfs dat kan.
En dat je na zo'n lange tijd pas
dat je dat pas
krijgt.
Later het gevolg hebt. Okay. Ja, dat kan zeker.
Nou, ik heb Joop die een vraag heeft. Joop, goedemiddag.
Hoi, goedemiddag allemaal.
Hoi.
Ja, je hebt natuurlijk bruggen en tunnels. En dan was ik benieuwd, wat is nou, is het zoveel prijsverschil? Wat gaat het langst mee? Een tunnel, die kun je boren, dat is misschien minder arbeidsintensief. Het prijsverschil is met name mijn interesse.
Ja, maar het hangt ook van de situatie waar je het wil bouwen natuurlijk.
Ja, er zijn natuurlijk situaties waar het geen alternatief is, een brug of een tunnel. Mm-hmm. Soms is de grondslag zo dat je geen tunnel kunt boren. En
Wat prijs, als we zouden vergelijken, want dat is wat je ook voor interesseert. Wat is meestal duurder, een brug of een tunnel?
Nee hoor, dat kan ik gewoon van tevoren niet zeggen.
Nee, het hangt echt ook vanaf.
Helemaal van de situatie af. Werkelijk, als er een alternatieve situatie zou kunnen zijn, dus dat je echt de keuze hebt. Mm-hmm. Ja, dan kan er de doorslag misschien moet dan 20% of meer zijn. Anders dan is het vergelijkbaar.
Ja. Bent u wel eens over die brug heen gereden? Ik vraag het even voor de zekerheid. Wat weet je het algemeen over de staat van het onderhoud en de infrastructuur van de brug in Italië?
Nou, daar weet ik eigenlijk niks van. Want ik ben niet op de hoogte van hoe dat daar precies geregeld is. Ook daar zal men een organisatie hebben vergelijkbaar als bij ons Rijkswaterstaat.
Wie dat moet in de
daar kan
moet
ik,
houden.
Daar kan ik wel wat over zeggen. Maar er wordt er weer veel over gespeculeerd dat door gebrek aan geld, dat is er natuurlijk altijd en overal. Maar dat betekent wel dat je kennis moet hebben van de situatie van de bruggen. Hoe staan ze erbij? En dat leidt tot prioritering van welke brug moet het eerste onderhoud hebben en welke kan wat later aan de beurt komen. Dat is eigenlijk overal het geval.
Er wordt natuurlijk veel geroepen ook over die tijd wanneer deze brug is gebouwd. Ik bedoel, was het toen, rekende men anders dan men nu, weet we nu meer dan toen over dit soort overspanningen?
Nou, men had natuurlijk toen ook goed kennis van de mechanica.
Ja, dus
dat is allemaal niet zo bijzonder. Tegenwoordig hebben we natuurlijk wel de beschikking over computerapparatuur. Eindig elementenprogramma's. Men kan eigenlijk veel verfijnder rekenen zelfs dan in het verleden. En dat bewijst ook wel dat bestaande bruggen vaak nog wel wat meer reserve hebben. Ja. Dan als je ze helemaal uit zou knijpen met de kennis die we nu hebben. Dat is overigens ook niet zo verstandig, want wie voorspelt wat de belasting is over 10 jaar?
Ja, dat kun je ook niet weten natuurlijk.
Nou ja, daar kun je een gok.
Je kan een gok doen, ja, maar je kan het nooit zeker weten.
En men heeft heel veel statistische gegevens over de ontwikkeling van het verkeer. Maar laat ik wijzen op wat er in Nederland is gebeurd in de 60e, 70e jaren. Zijn eigenlijk de meeste grote bruggen ontworpen en gebouwd in het hoofdverkeerswegennet. Mm-hmm. En daar heeft men natuurlijk ook gekeken naar wat is de ontwikkeling van het verkeer. Ja. Wat mag men verwachten? Die is niet uitgekomen en ik zou haar zeggen, ik ben blij toe dat die niet uitgekomen is, anders hadden we nog zo'n Oost-Europa-economie. Uh-huh. En het is veel harder gegaan.
Ja.
Maar dat heeft ook een prijs, namelijk versnelde slijtage. Ja. Versnelde vermoeiing. En dat betekent dat we nu behoorlijk in een situatie zitten dat er onderhoud aan die bruggen moet worden gepleegd om die levensduur op peil te houden.
Ja. Ja, want we hebben vorig jaar nog was de Merwedebrug was toen aan de beurt bij Gorinchem.
Ja, hij was eigenlijk al in de planning met al die bruggen die in die A17 voorkomen.
Ja.
Maar de planning was eigenlijk wat later. Men heeft daar wel onderzoek gedaan naar de staat van die brug. En want dat is heel erg belangrijk. Hoe kijk je naar zo'n constructie? En hoe kun je dan defecten ontdekken die mogelijk de brug in gevaar brengen? Nou, daar zijn metingen gedaan die aanleiding hebben gegeven om naar zo'n verbinding in zo'n hoofdligger te kijken.
Ja.
Men heeft die losgemaakt en vond inderdaad defecten. En heeft men moeten ingrijpen. Als je eenmaal, ik heb het dan even over staal, een scheurtje door vermoeiing vindt, dan moet je er wat aan doen. Never leave a crack unattended.
Nee, zeker niet met zulke verkeersaders, denk ik. En je ziet het gevolg.
Dus die is toen beetgepakt, eigenlijk wat versneld.
Ja. Maar zullen we het aankunnen met al die bruggen die nu, want als je praat over de jaren 60, 70, zijn heel veel bruggen die gebouwd zijn toen. Zitten we op schema om al die bruggen op tijd
Ja, daar is een heel project bij Rijkswaterstaat opgestart om al die bruggen in feite onder de loep te nemen. Ze zijn allemaal bekeken op grond van de huidige normen.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn alweer verbeterde normen ten opzichte van 30, 40, 50 jaar geleden. Daar kwamen natuurlijk heel veel rode vlaggetjes naar boven.
Ja, ja.
En dat betekent dat je weer apart moet kijken naar, ja, is dat nou een echt rood vlaggetje? Of is dat eigenlijk niet zo relevant?
Ja, ja.
Dus daar is een hele scheiding gemaakt.
Maar kunt u me daar een voorbeeld van geven? Wat is bijvoorbeeld het echt probleem? Wat is een rood vlaggetje waarvan je zegt, dat kan nog wel even blijven staan.
Nou, ik moet altijd eventjes het evenwicht zoeken tussen de stalen brug en de betonnen brug.
Laat het over de betonnen brug hebben.
Daar spelen natuurlijk nog wel wat concurrentieargumenten ook een rol.
Mm-hmm.
Nou, bij betonnen brug hebben we de Hollandse brug gehad.
Ja.
Waarbij ook
dat is bij Almere daar.
En die is ook een tijd lang afgesloten geweest, omdat men de mening had dat daar toch gevaarlijke situaties ontstonden.
En dat is een betonnen brug.
Dat is een betonnen brug van een speciaal ontwerp. En op grond van onderzoek wat bij de TU Delft, een collega's van mij destijds, professor Walraaf, Dick Hoordijk en even kijken, Van der Veen, de heer Van der Veen, die hebben daar experimenteel onderzoek aan gedaan en konden aantonen dat met veel minder ingrijpende maatregelen die brug weer op het juiste veiligheidsniveau gebracht kon worden. En dat is ook gebeurd.
Okay.
Heeft helaas toch wel wat verstoring veroorzaakt met alle kosten van dien.
Nou zijn wij Nederlanders bekend als te zijn een van de beste bruggenbouwers ter wereld. Werkt dat echt ook in ons voordeel? Is dat echt ook waar?
Ik zou niet zo heel erg hard op onze borst willen kloppen dat wij de beste van de wereld zijn. We zijn goed en we horen bij de top.
Mm-hmm.
Maar Japan, daar konden ze ook flinke bruggen maken.
Ik zag vanavond toevallig de Akashi Kalkyo bridge.
Gigantisch.
Het is echt
Het is onvoorstelbaar.
Maar het heeft een overspanning. Het is een overspanning van 4 kilometer. 6 rijbanen. Ik bedoel, ja,
dat zijn hangbruggen. Die hebben we eigenlijk in Nederland niet. Die passen we niet toe.
Mm-hmm.
Omdat we geen verankeringsmogelijkheden hebben om die kabels goed op kracht te houden.
Dus hoe doe je dat dan? Die worden dan verankerd?
Als je een rotsachtige omgeving hebt, dan heb je plekken waar je zeg maar die tuikabels of die hangkabels van een hangbrug, om die te verankeren.
Oh ja.
Dus, want ja, je moet ergens die hele grote krachten weer kwijt.
Dat gaat niet.
Dus wij moeten het evenwicht zoeken in de constructie zelf.
Zelf, ja. Oké, dat is duidelijk. Ik heb Adrianus ook aan de lijn. Die wil ook even een vraag stellen. Wacht even hoor. Adrianus, goedemiddag.
Hey Jurgen, goedemiddag.
Hi.
Voor de wegen en de bruggen en de tunnels en wat we allemaal hebben, daar betalen wij voor. En dan vind ik het gewoon niet meer als eerlijk dat als ik daarvoor betaal, en het gaat ook om de veiligheid van mij en al onze mensen in Nederland en ter wereld, dat daar de beste materialen voor worden gebruikt. De beste producten voor worden gedaan, en ook de beste mensen die daar die gedachten over die bruggen en tunnels kunnen hebben voor worden gebruikt. We betalen mijn inziens ruim voldoende belasting om dat te doen. Ik vind ook dat concurrentie om een brug te bouwen of offertes die dan nog lager zijn als de andere offerten om dat te doen, dat de overheid een soort verantwoording heeft om zelf het heft in handen te nemen, zelf de aannemer te zijn en onder de overheid dan allemaal aannemers werken die met een bepaald kwaliteitscertificaat werken waarvan je weet van als die het gedaan hebben, kan je over die bruggen rijden.
Ik leg het even voor hier aan Frans. Frans, dat hebben we toch in Nederland wel?
Nee, dat hebben we in Nederland
hebben we dat niet.
Dat hebben we niet meer.
Niet meer?
Laten we zeggen, voor de privatiseringsgolf was Rijkswaterstaat ontwerper en uitvoerder van de brug. Ze besteden uiteraard het fysieke werk wel uit.
Ja.
En die aannemerij die kon eigenlijk precies weten wat ze moesten doen op voorschrift van Rijkswaterstaat. Dat is verleden tijd, dat doet men niet meer. Men heeft gekozen voor de zogenaamd terugtrekkende overheid.
Ja.
En dat betekent dat heel veel handelingen die door het bedrijfsleven kunnen worden gedaan, door het bedrijfsleven moeten worden gedaan op specificatie van de vragende partij, in dit geval de
overheid,
Rijkswaterstaat, namens de overheid. Dus als ergens een brug moet komen, dan gaat het erom hoe groot moet die brug zijn, hoe breed, hoeveel rijstroken, et cetera. Welke overspanningen moeten er, komt die over een sloot of komt die over de Rijn, dat maakt nogal wat uit. En het bedrijfsleven moet aanbieden. Het bedrijfsleven, het is niet zomaar dat de eerste de beste aannemer op de hoek een aanbieding kan maken, want de geloofwaardigheid moet wel aangetoond worden.
Moet wel een track record hebben.
Er moeten wel track record zijn en mensen moeten ook solvabel zijn. Ja. En allerlei eisen zijn eraan gesteld, zodat inderdaad iemand aan het werk gaat waarvan we verwachten dat hij het ook kan.
Ja, we gaan zo verder over praten.
En er zijn heel veel voorschriften.
Ja. We gaan zo verder over de voorschriften. Houd het even vast. We gaan zo over de voorschriften verder. Ja. Hoe we dat precies hebben gereguleerd. Maar ik moet echt even naar een korte break gaan. Anders heb ik eind van de maand overbruggingsgelden nodig om de maand door te komen. Dus we gaan zo even verder hierover praten.
Prima.
En heb jij nog een vraag erover? 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over bruggen. En je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me natuurlijk ook even WhatsApp, het nummer staat op BNR. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Bij mij Frans Beilaert, emeritus hoogleraar civiele techniek. Frans, we hadden het voor de break even erover. De richtlijnen, er is een privatisering plaatsgevonden bij de bouw van de bruggen hier in Nederland. Vroeger was het Rijkwaterstaat, die deed het ontwerp, de uitbesteding, die deden alles en die besteden het werk uit. Maar tegenwoordig gaat het zo dat Rijkwaterstaat de opdracht geeft aan een particulier bedrijf. En die moeten dan bepaalde richtlijnen volgen. Hoe zien die richtlijnen eruit hier in Nederland?
Ja, dat zijn normen die door het NEN, het Normalisatieinstituut in Delft, worden uitgegeven. Die zijn samengesteld door eigenlijk alle marktpartijen en wetenschappers die zich op dat terrein bezighouden. En als naar amploverwegingen komt men tot het vaststellen van de regels die nodig zijn om te volgen, om te garanderen dat het veiligheidsniveau wat we met z'n allen hebben afgesproken wordt gehaald.
Ja.
Het werd net door de vraagsteller ook gezegd, ja, we moeten toch eigenlijk altijd de beste materialen. En dat is eigenlijk een vreemd begrip, want een materiaalsoort of kwaliteit op een plek waar je het niet nodig hebt, is geld weggooien.
Ja, ja.
Dus het is een fijn, mazig systeem wat je volgen moet. Uiteraard moet je die richtlijnen volgen. Vind je dat die richtlijnen tot niet-adequate constructies zou leiden, dan mag je ook van die richtlijnen afwijken.
Mm-hmm.
Maar dan moet je wel je gelijk bewijzen. En dan staan er natuurlijk heel wat luidjes in de rij om je leuke vragen te stellen, om dat bewijs los te krijgen. En,
precies. Ik heb een vraag hier in WhatsApp van Mark. En die vraag van, als jouw gast het voor het zeggen zou hebben, zou hij liever gisteren dan vandaag een nieuwe brug aanleggen?
Waar?
Nou, als je nu mag bouwen.
Als het zou mogen en ik heb de vrije hand, dan zijn er nog wel een paar leuke.
Oh, dus die vraag is ook waar? Ja, waar zou je liever gisteren of vandaag een nieuwe brug? Waar? Sorry, die vraag is waar?
Waar die nodig is.
Ja, die nodig is, ja.
Ja, en anders gooi je geld weg.
Nee, maar ken je een plekje neer dat je zegt van, nou, daar had er echt een goede brug moeten staan al jaren, maar dat hebben ze nooit voor elkaar gekregen?
Nee, dat kan ik helemaal niet zeggen. Dat is. Dat wordt zo. Slag in de lucht, dat heeft geen enkel nut. In Nederland hebben we al een behoorlijk fijnmazig hoofdwegennet. Daar liggen alle bruggen op zijn plek. Wat nu wel aan de orde, dat wil ik nog wel even zeggen, die bruggen over de Merwede, de Merwedebrug zelf dan. Daar was men dan toch kennelijk een beetje van geschrokken dat daar wat mee aan de hand was. En toen werd er opeens vanuit de overheid geponeerd dat daar betonnen bruggen moesten komen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk tegen hun eigen principes in. Want de overheid mag niet voorschrijven wat je maakt. Maar die mag alleen maar voorschrijven waar ze behoefte aan hebben. En de ontwerpende partijen moeten alternatieven aanreiken. Dat mag best een betonnen brug zijn, mag ook een stalen brug zijn. Als je het aan mij vraagt, moet het een stalen brug zijn, maar dat is logica.
Jij bent meer een staalliefhebber, hè?
Ja, dat is mijn beroep.
Ja.
Dus dat mag, hè? Een slager verkoopt vlees
uiteraard.
En een bakker verkoopt brood. Zo werkt het
en
Frans
verkoopt stalen bruggen.
Vooral stalen bruggen, en dat gaat heel best. En ook composiet staal betonnen bruggen. Daar zou ik ook wel een pleidooi voor willen houden. Omdat er natuurlijk, juist door die combinatie van materialen, het toepassen van het materiaal op de juiste plek, een beter resultaat kan worden bereikt dan een mono betonnen brug of een mono stalen brug.
Ja. Nee, dat is glashelder. Ik kreeg een WhatsAppje binnen, wil ik even met je behandelen. Van Wakker Jurgen, alles aan die boeng. De Surinaamse, hoe gaat het Jurgen? Is alles goed? Ja, alles gaat goed. Ik ga morgen met een speciale lading, namelijk mijn vriendin en mijn zoontje, rijden naar Noord-Italië. Zijn er bruggen die ik moet mijden of gewoon fingers crossed?
Ja, het is een beetje een dooddoener om te zeggen, de kans dat er nu weer wat gebeurt is zo klein ten opzichte van de kans
dat je eigenlijk wel behoorlijk
dat je de kans op een regulier auto-ongeluk.
Ja, ja.
Maar dat, daar help je niemand mee door zoiets uiteindelijk te zeggen. Maar laat ik zo zeggen, nu hoor je alweer veel meer mensen klagen over dat er al een tijd lang wat aan de hand is. Ja. Juist met die bruggen in Genua. En niet alleen die brug die nu ingestort is, maar ook een die er vlakbij op kleine afstand zit. Ook daar heeft men zo de twijfels over. Dus ja, als je dan toch die keuze kan maken, probeer die dan maar
probeer
te vermijden.
De
maar
te vermijden.
Andere bruggen zou ik niet in het verdomhoekje willen
staan. Bestaat er een Europese richtlijn voor bruggen, een soort APK? Dat is ook een WhatsApp hier van Werner, hoor.
Er staan ontwerpregels voor bruggen. Die zijn eigenlijk niet alleen in Nederland geldig, maar in alle Europese landen.
Ja.
Dus daar is door al die nationale normalisatieinstituten, die zijn verenigd in het CEN, Centre Européen de Normalisation. En dus al die bruggen, de ontwerpregels zijn op elkaar afgestemd.
Ja.
Het is natuurlijk heel vreemd dat een brug hier anders ontworpen zou worden of gedimensioneerd zou worden dan op een andere plek. Ontwerpen is natuurlijk heel wat anders. Eigenlijk, ontwerpen is gewoon het vormgeven.
Ja.
Nou, dat is functioneel en veiligheidstechnisch. Dus, maar daar zitten keuzes in, hè?
Ja.
Want een brug in Rotterdam, de Erasmusbrug,
ja,
daar had je ook een plank over de sloot kunnen leggen.
Wijs van spreken.
Ja, en die had dan wel wat goedkoper geweest dan degene die men nu heeft gemaakt.
Ja, want als je het vergelijkt met de Willemsbrug, dat was er gewoon een oordegelijke brug.
Ja, maar de huidige brug is ook
oordegelijk. Het is ook degelijk, maar ik bedoel, maar gewoon zonder al te veel Fransen, gewoon lekker Rotterdam, maar, zoals het hoort te zijn.
Ja, maar Rotterdam was wel zo verstandig dat ze zei, ja, die hebben we dan al.
Ja.
Maar laten we nu een landmark maken, hè? Dus een beeldbepalende brug. En toen is er een architect gekozen die heeft de huidige brug ontworpen. En die is dan wel wat duurder geweest dan een eenvoudig alternatief. Ja. Maar juist door dat beeldmerk heeft Rotterdam als totale economie veel meer verdiend in de loop der tijd dan die brug meer heeft gekost.
Ja.
Dus,
omdat het ook mensen getrokken heeft, ja, gewoon naar die brug.
Natuurlijk, ja, natuurlijk. Dat trekt
aan. Ik krijg toevallig een WhatsApp. Je noemt nu de Erasmusbrug. Ik krijg een WhatsApp hier binnen. Er zijn ook heel vaak problemen met die Erasmusbrug in Rotterdam. Al sinds de opening in 1996. Moeten wij Rotterdammers ons zorgen maken dat er iets fout kan gaan?
Nee.
Nee, toch?
Nee. Het probleem wat zich heeft voorgedaan vlak na het in gebruik nemen van de Erasmusbrug, dat waren die trillende tuien.
Ja, die trillende, ja, precies. Ja,
ja, die dansende truien. En die zijn toen onmiddellijk bij de kraag gepakt met spanbanden.
In Rotterdam wordt er niet gedanst.
Nee.
Alleen tijdens het zomercarnaval.
Nou ja, daardoor heeft die brug ook een bijnaam de Wipkip gekregen. Maar dat probleem is opgelost door op goede plekken dempers in te bouwen, waardoor dat dansen van die tuien is onderdrukt. Het is een heel lastig fenomeen om dat vooraf te voorspellen. Dat is rain-induced vibrations. Mm-hmm. En dat komt doordat er bij waterval, bij regen, vormen die waterstroom langs die kabel een soort vliegtuigvleugeltje. Want aan de aangeblazen kant waait het water een beetje weg. Mm-hmm. En aan de achterkant vormt het een lange druppel. En dat geeft een vliegtuigvleugelvorm, waardoor die gaat bewegen.
Ah.
En dat versterkt. Dat is heel vervelend.
Maar daar is bij de ontwerp geen rekening gehouden? Of?
Nou, daar kan je wel aan rekenen om er rekening mee te houden. En er zijn zelfs wel rekenregels voor.
Mm-hmm.
Maar dat garandeert nog niet dat het niet op zal treden. Dus vaak zegt men, nou ja, laten we maar eerst even kijken wat die doet. Ja. En als het nodig is, grijpen we in.
Ik zag kort geleden een filmpje op internet met een brug die echt aan het dansen was. Waarbij die hele brug aan het dansen was.
Dat is de beroemde Tacoma Narrows Bridge.
Ja.
En bij Seattle in de buurt. En dat ding dat is ontworpen, maar geen rekening gehouden met windstroming. En de vorm van de brug heeft ook een beetje het type van een vliegtuigvleugel. En dat ding dat begon heel langzaam te deinen.
Die is ook ingestort op een gegeven moment, toch?
Ja, want dat slingerde zo op, want er zit bijna geen demping in.
Ja.
Dat slingerde zo verschrikkelijk op. Ja, die viel gewoon een keer uit elkaar.
Dit zag er echt heel erg eng uit.
En na aanleiding daarvan is natuurlijk juist in die voorschriften veel meer aandacht gekomen voor de dynamica.
Ja, ik wil je even wat feiten of fabels voorleggen. Frans, gewoon feiten of fabels zeggen. Indien nodig gaan we er verder over discussiëren daarna. De toelichting komt daarna, zeg maar. We beginnen met de eerste. De bouw van een brug is in de meeste gevallen gevaarlijker dan het gebruik van de brug. Feit of fabel?
Dat is een feit. Bouwen is een gevaarlijk vak.
Ja, toch? Oké, dan gaan we naar de volgende. De Erasmusbrug is de mooiste brug van Nederland. Feit of fabel?
Dat is een mening.
Maar jij mag het zeggen, feit of
fabel? Ik vind hem wel mooi.
Ja, dus voor jou is het een feit?
Ja, dit is wel een feit.
Oké, goed. Dan gewoon naar de laatste. Bruggen zijn altijd kwetsbaar. Je kan nooit alle risico's uitsluiten. Feit of fabel?
Nou, dat is wel een fabel. Want als ik zeg dat het een feit is, dan zouden we ons werk niet goed doen.
Mm-hmm.
Naar beste weten brengen we aandacht aan alle risico's die er zijn. En je moet maatregelen nemen om die aantoonbaar maatregelen nemen om alle risico's tot een zekere mate te beperken, zodat het aanvaardbaar is.
Zodat het aanvaardbaar is, ja. Ik krijg hier, we gaan door, want er komen WhatsApps binnen. Er zijn duizenden soorten bruggen. Hoe kan dit? Ik kan me voorstellen dat één bepaald ontwerp het beste is. Gaat design / prestige soms niet ten koste van de veiligheid?
Ja, dat hoeft niet. Waarom rijden er zoveel merken auto's op de weg?
Ja.
En een plankje met vier wielen en een motortje, dat is toch ook prachtig? Nee, dat vinden we niet mooi.
Dus ja, dus
het ontwerpen Ja, dat zit in de mensen en het vormgeven.
Nou, het is eigenlijk alles zo met de huis ook. Ik bedoel, je kan ook zeggen, je zet de vier muren en het dak en je hebt een huis. Maar iedereen wil toch een...
Dus het hangt heel erg af van de constructie. Of het zinvol is om een optimaal ontwerp te nemen. En dan voor alle keren dat er toegepast wordt, dat ontwerp te nemen. Wordt een beetje een saaie bende.
Ja, en we moeten ook nog een beetje kunnen genieten van het landschap.
Zo is dat.
Ja, we gaan zo meteen verder hierover. Heb je nog vragen over de bouw van bruggen of hoe het zit met de veiligheid van bruggen? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me natuurlijk ook even WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. We gaan even naar weer verkeerde nieuws. Tot ziens.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over bruggen. Het dode aantal na het instorten van de brug in Genua, hoorden we net op het nieuws, is opgelopen tot 42. Het onderzoek naar de oorzaak is inmiddels in volle gang. Maar vandaag hebben we het gewoon over bruggen. Kan zoiets in Nederland bijvoorbeeld ook gebeuren? Hoe bouw je zulke enorme constructies en hoe controleer je vooral de veiligheid? Heb je vragen hierover? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl, of bel even naar de studio, want de bellers zijn altijd sneller. 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. 020-468-4x0. Mijn gast Frans Bijlaert, emeritus hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft. Frans, wat is de moeilijkste, meest ambitieuze brug die ooit gebouwd is?
Nou, dat kan je niet één brug noemen, maar er zijn er veel meer.
Ik noem een paar even. Ik had net de Akashi Calcio.
Ja, dat is natuurlijk een kanje van een brug. Fantastisch.
Je hebt de ZM Bridge in Hongkong.
Ja.
Hoe heet die andere? Even kijken. De Pont Chartrain Causeway in Louisiana. Die is volgens mij iets van 39 kilometer lang. En dan heb je natuurlijk de Millau.
Schitterende brug.
De Millau Viaduct in Frankrijk.
Schitterend mooi.
Ja. Laten we het even over die hebben. Het is een legendarische brug, hoger dan de Eiffeltoren. Volgens mij 271 meter hoog. Ja. Niet 2,5 kilometer lang. Het valt behoorlijk lang voor zo'n hoge brug. Het is een tuigbrug, zeg maar. Wat is dat?
Nou, het is eigenlijk een brug over meerdere pilonen. Mm-hmm. Er staan allemaal pijlers onder, omdat het dal natuurlijk heel diep is. En die brug op een bepaald niveau. En dan staan er op die pijlen staan ook nog weer pilonen. Om met tuien die zeg maar onder 45 graden en wat steiler naar dat brugdek lopen. Om in feite het gewicht van het brugdek te dragen.
Ja.
Dus het gewicht van het brugdek wordt via die tuien geleid naar die top van het piloon. En die brengt het weer naar beneden en dan door naar de pijlers en naar de fundering.
Ja, en daardoor staat de stabiliteit van die brug dus ook...
Daar is de draagkracht van afhankelijk.
De draagkracht van afhankelijk, ja. Maar zo'n brug, hè. Ik bedoel, wat zijn de gevaren die bij de bouw van zo'n brug komen? Kijk, los van de extreme hoogte natuurlijk, waar we nu bezig zijn.
Nou, de gevaren bij de bouw. Het is een heel complexe bouw, omdat die brug is in feite op het land gemaakt en over de pijlers getrokken. Dus hij is over die pijlers gesleept. En het complexe bij die brug is dat die ook nog in een bocht ligt. Dus het is geen rechte brug, maar het is een banaantje.
Ja.
En die werd dan toch over die pijlers heen gehaald. En ja, dat is wel een huzarenstukje.
Dat is sowieso een huzarenstukje, ja. Ik kreeg nog een paar... Fort Road Bridge, de stalen spoorbrug. Zeer mooi, ken je die?
Nou...
Nee, ik had ook niet alle bruggen.
Nee.
Maar laten we de Golden Gate Bridge in San Francisco. Dat is een hele bekende. Bijzondere brug?
Ja.
Vooral omdat het een landmark is.
Vooral omdat het een landmark is. Hè. Het is een schitterende hangbrug. Dus fantastisch.
Ook, nou, weet je wat, laten we even dat ding makkelijk maken. We gaan even de verschillende bruggen. Je hebt de hangbrug, hoor ik net. Wat hadden we nog meer?
De
tuigbrug. Wat hebben we nog meer?
Vakwerkbrug. Dat is eigenlijk, dat zijn liggers met diagonalen tussen de boven- en de onderrand.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk een open raster.
Oh ja, oké. Okay. Ja, die heb ik ook gezien.
En je hebt een boogbrug.
Ja, een boogbrug.
Dat is een brugdek, een boog. En dan van die boog af allemaal verticale hangers naar het brugdek. Om ook weer het gewicht van het brugdek naar die boog te brengen. En die brengt dat weer af naar de voet van die bogen. en naar de fundering.
Dat is echt... Ik
ja, er zijn talloze vormen.
Vormen, ja, precies.
Enorm.
Ja, enorm.
Ja.
Even kijken, Martijn, je hangt aan de lijn. Martijn, goedemiddag.
Goedemiddag, ik ben weer terug van vakantie.
Over hoeveel bruggen ben je gereden nou hiertoe?
Nou, ik woon van Tsjechië, dus dat viel wel mee.
Ja, want ik ben blij dat ik aan de lijn, Martijn, je bent vrachtwagenchauffeur. Wat zijn de mooiste bruggen in Europa waar jij overheen gaat?
Nou, toevallig daar in Noord-Italië, daar stikt het van de bruggen langs de Italiaanse Riviera vanaf San Remo tot en met Genua. En dan daar, als je de Brenner afkomt gereden, tot Trento, stikt het van de bruggen vanaf de Mont Blanc gereden daar.
Ja, ik heb het niet over het aantal bruggen, maar de mooiste brug waar je voor bent gereden.
Nou, de Queen's Elizabethbrug in Londen. Dat is een enorme hoge brug. Dat vind ik een hele mooie brug. Ik denk wel de mooiste. Alleen ik voel me daar toch niet zo veilig. En die brug van Kopenhagen naar Malmö, die is ongeveer even hoog. Zweef je boven het water. Ook ongeveer 60 meter zweef je boven het water.
Mm-hmm.
Maar daar voel ik mij wel veilig. Die vind ik wel iets minder mooi, hoor. Die is iets moderner. Maar die Queen's Elizabethbrug, is dat wel een veilige brug?
Eigenlijk is de vraag, is een brug die boven water hangt veiliger dan een brug die boven land wordt gebouwd?
Nee, ze moeten allemaal aan dezelfde veiligheidseisen voldoen.
Ja.
Een brug boven het water, daar zal ongetwijfeld rekening moeten worden gehouden met hogere windbelastingen. Omdat je, laat maar zeggen, een vlakke zee.
Ja.
Er is niks wat wind afremt. En een brug op land, ja, die heeft met een landwindregime te maken. Dus daar zit... Er zit gewoon verschil in omstandigheden.
Ja, want ook als je een vallei bijvoorbeeld...
Uiteindelijk moet je aantonen dat welke brug, waar ook gebouwd... een voldoende veiligheid heeft.
Dat is waar we altijd primair van uitgaan, gewoon dat die veilig is. Ik kreeg hier een vraag binnen. De brug over de Waal bij Beneden-Leeuwen, de Willem-Alexanderbrug, is een betonnen tuibrug. Echter zijn de tuien daar ook van beton. De vraag is waarom. Beton kan toch helemaal geen trekkracht aan?
Nee, dat klopt. En er zit dus ook wel wat ander materiaal in. Staal bijvoorbeeld. Hè?
Uh-huh.
En als je dat staal maar voldoende aanspant, dan druk je in feite die beton voor. Uh-huh. En dan is het een voorgespannen tui.
Oké. Dus het is die, zeg maar, dus, er zit een staalkern in die
kabels in.
Oké, dus dat wordt op die manier dan opgelost. Even kijken, we worden als een van de beste bruggenbouwers voor de grote wereld. Maar worden we niet links en rechts ingehaald door landen als China, Japan en andere opkomende landen?
Ja, op zijn minst in het aantal te bouwen bruggen. Hè, want dat zijn landen die zich ontwikkelen.
Ja,
en dat gaat razendsnel. En er is in feite wereldwijd communicatie onder de ontwerpers. Zij kijken hoe wij het doen. Wij kijken hoe zij het nu inmiddels doen.
Ja.
Dus dat is
een goede
communicatie onderling.
Ja, precies. Ja, want iemand vraagt hier, helpt Nederland andere landen mee met het bouwen van bruggen?
Nou, de aannemerij zeker, want die stellen ze beschikbaar om capaciteit te leveren om die constructies te maken.
Ja.
Dus dat komt. En in het ontwerpsysteem, heel veel architecten die werken wereldwijd, hè?
Ja, precies. Dus het is, ik bedoel, Ballast Nedam heeft...
ook.
Ja, Ballast Nedam heeft nog een brug in Suriname gebouwd zelf. De bekende Weidenbosbrug. Even kijken. Hoe ver is de carbon fiber techniek in de civiele industrie? In vergelijking bijvoorbeeld met de luchtvaart. Otto Hof vraagt dat.
Ja, op bepaalde plekken gebruiken we carbon fiber.
Mm-hmm.
Bij betonconstructies wordt carbon fiber... platen vaak gebruikt om betonconstructies te versterken.
Even voordat je doorgaat, wat is carbon fiber?
Dat is koolstof.
Koolstof, oké, duidelijk, ja.
En koolstof is een tamelijk bros materiaal.
Mm-hmm.
Maar als je het maar niet buigt over een te kleine buigstraal, maar in zijn lengte van zijn vezels belast, is het oersterk.
Ah, oké. Okay.
Ja, ik vind het altijd weer pijnlijk om te moeten zeggen, het kan ook sterker zijn dan staal.
Oh.
Maar dat betekent dat je een staal heb je natuurlijk ook in verschillende soorten
gradaties,
en kwaliteiten. Maar carbon fiber is zeker zo sterk als staal en niet zo zwaar. Maar dan gebruik je het in een soort geweven plak. En dan plak je dat onder beton.
Ja, ja.
En dan heb je eigenlijk een uitwendige wapening om die kracht op te nemen. Bij tuien en kabels kun je natuurlijk ook carbon fiber als kabel gebruiken.
Ja.
Dus dat zijn dan allemaal parallele vezels. En die zijn natuurlijk zeer, zeer sterk. Kan wel. Het gaat gewoon om welke prestatie verlang je. En wat is dan de prijs die je betalen moet om het een of het ander.
Precies.
Zo werkt geld.
Zo werkt het meestal wel. Ja, precies. Maar het is bijvoorbeeld, als je zegt, het is een stuk lichter dan staal, dan carbon fiber, dan zou dus een bepaalde omstandigheden misschien vanwege de, zeg maar, het gewicht dat die brug moet hebben, of zo, zou dan
dat
wel
zou kunnen.
Een voorkeur genieten over staal.
Dat zou kunnen.
Ja, maar dat hangt dus dan weer af van de constructie.
Ja, maar meestal is natuurlijk toch het gewicht van de brug behoorlijk dominant.
Ja.
Dan maakt dat verschil in het gewicht ook weer niet zo verschrikkelijk veel uit. Wat belangrijk is, is het verkeer wat er overheen gaat.
Ja. Gert Henk, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, meneer Gerdenk Wijnands, hallo.
Hi.
Ik had even een vraag over onderhoud van bruggen. Mm-hmm. Als Europeanen vliegen we overal naartoe. We hebben natuurlijk op het gebied van de bouw de eisen. De 6700-serie is dat, geloof ik. Maar als het gaat om onderhoud hebben we bij mijn weten daar nog niet een gestandaardiseerde aanpak voor over heel Europa. En zou het nu niet zinnig zijn om, zeg maar, ook voor de burger zeker te stellen dat, dat je overal je veilig kunt bewegen, dat we overal in Europa op een gestandaardiseerde manier zeg maar naar het onderhoud gaan kijken. Ik denk even aan, je hebt ook een standaard voor NEN 2767... die we dan in Nederland toepassen, maar die kennen ze dan in het buitenland weer niet. Dus zou dat niet een goede beweging zijn, dat we wat meer samen optrekken wat dat betreft.
Nou, we hebben eerder in het programma het hierover gehad. Er is een Europese norm die gehanteerd wordt, toch?
Nou, er zijn Europese normen voor de nieuwbouw.
Ja.
Men werkt op dit moment aan Europese normen voor bestaande bouw.
Ah, dus die vallen nog niet daaronder?
Nou, laat ik zo, in Nederland zijn ze er wel al. En andere landen hebben ze ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen het met elkaar eens is. Dat proces dat loopt.
Ja.
Men probeert daar in te harmoniseren. En op grond van die normen voor bestaande constructies kom je tot de conclusie in hoeverre die nog aan de vereisten voldoet, die constructie. En moet dat dus onderhoud worden gepleegd, of moet die worden hersteld in zijn capaciteit als het te weinig is.
Ja,
er kan van alles uit volgen. Maar de vraag stellen die richt zich op methodieken voor het uitvoeren van onderhoud, dat is natuurlijk veel lastiger, want dat is helemaal afhankelijk van het type constructie wat je onder handen hebt.
Ja, ja.
Daar zijn heel wel.
Maar ook daar zijn toch richtlijnen en normen voor?
Er zijn wel richtlijnen voor het herstel van beton.
Mm-hmm.
Of voor het herstel van staal. Als dat bijvoorbeeld gescheurd is door vermoeiing.
Ja.
Dan moet dat gerepareerd worden. Ja, hoe doe je dat?
Juist.
Ja, dat moet je met een goed lasproces moet je dat doen. En mijn laatste promovendus is toevallig gepromoveerd op een dergelijk onderwerp. Van wat is nu de sterkte van gerepareerde lassen?
Ah, oké. Nou, we gaan er zo verder over praten. Want ik heb nog een beller hangen en ik heb ook een aantal WhatsApps die ik nog wil behandelen. Er is trouwens één bericht, één WhatsApp die ik even voor de break nog wil benoemen. De Morandi-brug in Genua is gevallen. Nu mag je ook niet de Renata Bianchi-brug meer over. Iemand in jullie programma had het over deze brug, dat die ook slecht was. Deze ligt ongeveer 800 meter boven de andere brug. Dus dat is waarschijnlijk die brug waar je het ook van natuurlijk in de buurt ligt.
Ja, klopt.
Dus voor degene die belde over welke brug je moet rijden over, die mag je sowieso niet. Maar een fijne reis naar Italië. We zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, we gaan het laatste kwartier in en we hebben het over bruggen vandaag. Je kan de vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me even bellen. 020-468-4x0. Bij mij de studio Frans Bijlaert, emeritus hoogleraar civiele techniek. We hebben een aantal WhatsApps die we nog willen doen. Dus ga even snel door alle vragen heen en door de belletjes heen. En dan mag ik nog een paar van mezelf stellen. Ralf, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik had een vraag over het gebruik van grafeen. Ik las op internet dat grafeen 200 keer zo sterk is dan staal. Ik vroeg me af of dat ook bij bruggen gaat worden toegepast.
Nou, ik vind het wel lef hebben dat je dat durft te vragen aan Frans. Want staal is zijn ding, maar grafeen.
Ja, ik denk dat het nu niet aan de orde is om te gebruiken. Het is veel te duur.
Ah, oké. Okay.
En niet in voldoende hoeveelheden aanwezig.
Wat is dat precies, grafeen?
Ja, dat. U moet naar een chemicus toe.
Naar de auto's, oké, prima. Nee, is goed. Nee. Maar Ralf, dus ja, het is te duur nog wellicht in de toekomst.
Het is te zeldzaam.
Het is te zeldzaam, oké. Joop, die is weer terug. Joop, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik was benieuwd. Even kijken hoor, wat wilde ik ook weer vragen? Ja,
is er een wiskundige formule die kan aantonen of een brug nog veilig is? Was dat
ja,
de vraag?
Precies en, ja, precies. Oké.
Okay. Ja, dus, alsjeblieft.
Er zijn, kijk, als je de toegepaste mechanica beheerst, heb je een gereedschapkist met regels, spelregels in feite, waarlangs je aantoont wat de huidige draagkracht van een brug is. En kan je vaststellen of dat nog voldoende is ten opzichte van de belastingen die eroverheen gaan.
Oh.
Dus dat kan worden vastgesteld.
Nou, we hebben eentje via Facebook die binnenkomt. Een vraag voor SM Anything. In Delft is de Sebastiaansbrug, zijn zaakje Seubert, al jaren afgezet in verband met veiligheid.
Ja.
Waarom wordt deze brug niet gerenoveerd?
Volgens mij is het de bedoeling om daar uiteindelijk een nieuwe brug neer te leggen. Maar dat zal een kwestie van financiering zijn.
Ja, dat
waardoor
gaat.
Dat op zijn, nog even op zich laat wachten.
Ja. Vraag hier aan de WhatsApp-vraag. Hoe lang gaat het opruimen duren van zo'n brug? Bij de bouw waren duizenden vrachtauto's beton nodig en een jarenlange bouwtijd. Het opruimen van zoiets, want je moet die hele constructie moet je eigenlijk weer slopen.
Ja, en dat is nog een gevaarlijke klus ook.
Mm-hmm.
Je kunt niet zomaar zeggen, nou, we ruimen hem even snel op. Dus daar moet je eerst nog een knap studie van maken om dat op een veilige manier te doen. En als je ziet hoe groot die brokstukken zijn die nu in dat riviertje liggen, dan heb je dat ook zo nog maar niet opgeruimd. Maar dat is een hele klus. Dat kan wel een paar maanden duren.
Dat kan even duren, ja.
Vergelijk het maar met het opruimen van de in het water gevallen brug in Alphen aan den Rijn.
Oh ja, dat heeft ook...
Dat heeft ook nog wel enig tijd gekost om dat veilig en netjes te doen.
Kunnen doen, ja. Waar moeten we aan denken bij achterstallig onderhoud van een brug?
Nou, het eerste wat in de oog springt is corrosie. Roestvorming.
Ja, maar dat hadden we bijvoorbeeld de Erasmusbrug. Die hadden ze een tijd geleden hadden ze daar roestplekjes gevonden. Is dat een reden om te zeggen van we moeten hem sluiten, die brug?
Nee. Je moet onderhoud plegen, dus de borstel eroverheen en verven.
En verven.
En vooral ook bij de Van Brienenoordbrug. Dat is eigenlijk jammer dat gebeurt. Het is de drukst brede brug in Nederland.
Mm-hmm.
En als je dan Rotterdam binnenkomt, is het geen visitekaartje als je naar die brug kijkt. Omdat hij barst van de roest. En dat is zonde.
Ja, en dat zouden ze beter moeten onderhouden.
Het heeft niets van doen met constructieve veiligheid. Ja, wel als je het zo 25 jaar laat doorgaan, dan gaat het niet
door,
goed.
Ja.
Dan roest hij natuurlijk door. Maar op dit moment is dat absoluut niet aan de orde. Hij moet gewoon netjes geverfd worden.
Ja.
Dan moet aan begonnen worden.
Oké, okay. Ik heb hier nog iets, een WhatsApp. Het is een beetje een lange WhatsApp, dus we gaan even onze stoelriemen vastzetten. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal als ons wegennet. Ik zie dat men hier lokaal de wegen tussen aanhalingstekens dichtkit en alleen een laag van het wegdek afschraapt om vervolgens niet eens een nieuwe asfaltlaag aanbrengt, maar het zo laat. Strepen erop en klaar. Waarom doen we dat niet veel grondiger, zoals in Duitsland en Tsjechië, waar men bijna halve meter afgraaft, dit opvult met grijspuin en daarna keiharde toplaag asfalt aanbrengt? En Duitsland en Tsjechië is men voor jaren klaar. Hier moet men bijna ieder jaar weer de infrastructuur te zaakjes oplappen. Als deze oplapmethode met ons wegennet zo is ingericht, hoe bedoeld moet het dan gaan met onze bruggen? Is deze man terecht? Is het een terechte opmerking?
Nee, is geen terechte opmerking.
Nee.
Nee, we gaan geen halve meter of een meter afgraven als het niet nodig is.
Ja.
Dus je moet wel met verstand van zaken kijken wat is nodig. En die toplaag is de laag die het hardste slijt.
Ja.
En als men heeft echt wel voldoende kennis om vast te stellen of de laag eronder ook mee vervangen moet worden of niet. Al die lagen die hebben een bepaalde levensduur. En er zijn draaiboeken over voor alle wegdelen. Waarin men kan zien van deze weg is aan onderhoud toe of aan vervanging toe. En als die echt aan vervanging toe is, ja, dan wordt die er echt wel uitgehaald en wordt die opnieuw opgebouwd.
Ja. Hier om de hoek op het, bij BNR, bij de brug over de Appienbrug over de Amstel, ophalbrug over de Amstel. En die moest de afgelopen dagen toen het zo warm was, moest die constant nat gehouden worden, omdat die anders niet open of dicht ging.
De Berlagebrug.
Is dat de Berlagebrug?
Nou, die mooie brug.
Ja, de Berlagebrug. Maar dat heb ik zo.
Nou, we hebben natuurlijk extreem warm weer.
Mm-hmm.
Dat gebeurt niet zoveel. Eén keer in de 20 jaar heb je zoiets.
Ja.
Maar in dit geval, staal zet uit.
Maar is er een bepaalde temperatuursmarge waarmee we rekening houden hier
jawel,
in Nederland?
Jawel. Okay. Ja, zeker wel. Er wordt ook in dat soort mechanische constructies, die je ophaalbruggen,
mm-hmm.
daar zit ruimte in voor uitzetting. Maar ja, toch kennelijk niet voldoende om dit soort extreme temperaturen aan te kunnen.
Meneer Bijlager, wist je dat het zo heet zou worden zo lang? Meneer Bijla gaat niet verwachten dat het zo lang zo warm zou kunnen zijn.
Nee, maar wie had dit wel verwacht?
Ja, ik ook niet.
Ze roepen wel dat nu voor de komende 4 jaar weer verwachten. Maar dat zullen we nog maar even afwachten.
Precies. Ik krijg je ook een leuke vraag. Hoe beoordeel je of een brug op is?
Ook weer door te kijken naar de levensduur. Hoe oud is die brug? Ja. Als die brug 50 jaar of 60 jaar... Kijk, die bruggen die worden in principe ontworpen voor 100 jaar.
Ja.
Dan hebben we nou een brug liggen die al 100 jaar daar ligt. Dan zal het zeker tijd zijn om het te analyseren van... voldoet die nog aan wat we er nu van verwachten?
Ja, ja.
En dat betekent dat er een studie naar gedaan moet worden... om vast te stellen of hij nog verder mee kan... of dat die geüpgrade moet worden, dus... aangepast moet worden. Of dat er een beperking in het gebruik moet worden opgelegd. Dus er zijn instrumentaria genoeg om vast te stellen wat er met zo'n brug gebeuren moet.
Okay.
En dat gebeurt ook.
Ik luisterde laatst naar BNR Bouwmeesters. En toen was een van de stellingen die ze deden van er zijn gebouwen uit de Romeinse tijd die nog overeind staan.
Ja.
Betonnen gebouwen. Terwijl wij tegenwoordig beton hebben dat 50, 60 jaar meegaat. Maakten de Grieken beter beton dan wij tegenwoordig maken?
Nou ja, misschien overdimensioneerden ze het wel. Dus maakten ze het allemaal wat groter en dikker dan misschien strikt nodig is. Dus ze maakten echt geen beter beton dan nu. Een gebouw wordt ontworpen voor 50 jaar.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat na 50 jaar dat gebouw op is.
Er zouden heel wat leegstand hebben nu in Nederland.
Dat zou ook niet te betalen zijn. Ja, ja. Maar waar ik wel voor zou pleiten is dat als de ontwerplevensduur gepasseerd is... dat er dan wel eigenlijk weer een check plaatsvindt, een soort APK... om weer een volgende 20 jaar verder mee te gaan... Nu wordt er helemaal niet naar gekeken. Ja. Onder de juridische premisse dat de eigenaar toch verantwoordelijk is. Maar meestal heb je met een eigenaar te maken die er van toeten op blazen weet. Dus dan, dat is een beetje makkelijk geredeneerd.
Ja, ja.
Eigenlijk moet je dan toch een mechanisme hebben... waardoor dan de niet-deskundige eigenaar een prikkel krijgt... van laat er eens naar kijken.
Wat er aan de hand is, ja.
Is het gebruik nog hetzelfde? Als jij een gebouw hebt voor een kantoor... maar je maakt er een geheel archief van... Ja, dan heb je wel wat gedaan.
Ja, dan heb je natuurlijk.
Papier is zwaar.
Gewichten, alles en zo. Ja, daar moet je daar zeker rekening mee houden. WhatsApp hier, die is voor jou interessant. Misschien beste heren. De Sinterklaasbrug in Maastricht bestaat al bijna 8 eeuwen. Is het niet een stuk goedkoper en duurzamer om weer te bouwen als vroeger?
Nee, dat is niet functioneel, hè. Dat voldoet natuurlijk niet.
Maar 8 eeuwen? Bestaat die brug al 8 eeuwen?
Nou, hij bestaat in ieder geval heel lang en hij is ontzettend mooi. Dus we moeten hem vooral in stand houden.
Ja, precies, maar om weer op die manier te worden... dat zou niet functioneel zijn in deze tijd.
Nee.
Oké. Ik heb een vraagje van Leroy. In de regio Rotterdam zijn er veel problemen... met de bereikbaarheid van Voorne Putten. De Spijkenisser en Botlekbrug hebben zelf een record aantal storingen... van ruim over de 100 sinds 2015. Moeten we ons zorgen maken?
Nou, dan hebben we vaak over het mechaniek... om het beweegbare brugdeel te bedienen. En daar, ook daar is onderhoud nodig. En frequenter onderhoud dan aan zo'n statisch liggende brug.
Ja.
Dat mechaniek dat is ook aan slijtage onderhevig. En daar zal men toch meer aandacht aan moeten besteden... dan wellicht tot nu toe gedaan.
Ja.
Ik noem maar even de Botlek-Hefbrug. De nieuwe Botlek-Hefbrug. Ja, die heeft allerlei aanloopproblemen gehad. Gelukkig neemt dat wel af. Mm-hmm. Maar goed, ze zijn er toch. Dus zelfs met een hele ultramoderne brug...
Kunnen nog proberen. Ja, maar die oude hef is gerestaureerd. Of die wordt nu gerestaureerd in Rotterdam. Hoe oud is die brug, weet je dan nog?
Nou, die zal ongetwijfeld 75, 80 jaar zijn.
Dat is de stalen brug.
Ja, maar deze brug, die nieuwe hefbrug, het Botlekgebied, is ook stalen.
Is ook een stalen constructie.
Ja.
Oké. Hebben we nog een vraagje? Ja. Wordt beton juist niet sterker na zo'n lange tijd? Sterker dan waarmee ze in de jaren 60 rekenden?
Beton heeft de eigenschap, hoe ouder, hoe sterker.
Ja.
Maar er zijn nog wel wat eigenschappen. De brosheid neemt wel weer wat toe. Dus het ene heft het ander een beetje op. Maar ongetwijfeld, beton... hard verder uit naarmate het ouder wordt.
Oh, ja.
Maar daar wordt in die zin rekening mee gehouden... door bij de levensduur uit te gaan van een bepaalde ontwerpsterkte. Ja, als die brug net nieuw is, dan is hij misschien een jaar oud.
Ja.
Dan moet je wel van die sterkte uitgaan. En je kan niet speculeren over wat die over 25 jaar zal zijn.
Nee.
Daar kan je misschien rekening mee houden. Als de verkeersontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Mm-hmm.
En die dan wat meer is dan je had verwacht.
Ja.
Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, laten we eens testen hoe sterk het actueel is. Om en daar nog wat uit te halen. Zodat je geen maatregelen hoeft te nemen die niet nodig zijn. Ja.
Ik wil je bedanken, Frans. Je was echt, ik heb een heerlijk college over bruggen gehad het afgelopen uur. En daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Ik sprak met Frans Bijlaert, emeritus hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft. Hou onze social media website in de gaten. Twitter het BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je niet te weten. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Ik ben er morgen weer. En ik wens jullie een hele fijne dag met z'n allen. Hoi.